Gemeente, namens Kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Mevrouw van Eiken is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Mevrouw Schumacher is opgenomen in het ziekenhuis in Doetinchem. In verband met de viering van het heilige avondmaal, Deo Volente, zondag 11 juni, is er dinsdagavond aanstaande van 7 uur tot 19:30, censura morum, in de consistorie. De grote schoonmaak van de kerk is nog niet helemaal afgerond en daarom wordt er op woensdag 7 juni nog een keer schoongemaakt. U bent welkom vanaf 6:30 s'avonds. We attenderen u er nu al op dat de gemeentedag zal plaatsvinden op zaterdag 24 juni. U kunt zich opgeven bij Frederik Nieuwenhuizen. De dienst morgenochtend begint om 9:30. Er worden in deze dienst 3 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Na de preek is er een extra collecte, de zogenaamde Pinkster zendingscollecte. In deze dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal zal voorgaan onze wijkpredikant dominee van Kampen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen gemeente Psalm 103 en daarvan vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op het tederkroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer. Psalm 103 vers 7. Wij doen nu belijdenis van het geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en zingen daarna uit Psalm 40 vers 2. Hij geeft mij opnieuw een danklied tot zijn eer. Psalm 40 vers 2. En ieder spreken dan met mij in het hart al dus. Ik geloof in één God, de almachtige Vader, de schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, geboren God uit God en licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren en niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is. ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We willen een paar versen lezen uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. Eerst uit Ezechiël 16 en daarvan de versen 1 tot en met 6. Ezechiël 16, vers 1 tot en met 6. Daar lezen wij in Gods woord als volgt. Verder geschiedde des Heren woord tot mij, zeggende, mensenkind, maakt Jeruzalem haar gruwelen bekend. En zeg alzo, zegt de Heere, Heere, tot Jeruzalem. Uw handelingen en uw geboorten zijn uit het land der Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hetitische. En aangaande uw geboorten, ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden, en gij waart niet met water gewassen, toen ik u aanschouwde, gij waart ook geenszins met zout gewreven, noch in winselen gewonden, geen oog had medelijden over u, om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen, maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds om de walgelijkheid van uw ziel, ten dagen toen gij geboren waart. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u vertreden zijnde in uw bloed, en ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede vindt u Johannes 1... Johannes 1, de versen 10 tot en met 18. Daar lezen wij in Gods woord als volgt. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt. en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovele hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn Zoon geloven, welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de schriftlezingen. Wij willen vanmiddag, het is een voorbereidingsdienst op het heiligavondmaal, maar ook een leerdienst. En ik wil verder gaan met de overdenking van de catechismus. En wij zijn gekomen aan zondag 13. Zondag 13. Vraag en antwoord 33. Waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Antwoord: daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zonen Gods is, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Tot zover. Laten wij de Heere bidden om zijn nabijheid en zegen. O Heere, almachtige God en barmhartige Vader in de hemel. Het is voor de tweede maal op deze uw dag, de zondag, dat we bij elkaar mogen komen in uw huis. Een dag waarop de Heere Jezus is opgestaan en de Geest is uitgestort. Allebei is het gebeurd op een zondag. En elke zondag mogen we eraan denken dat Jezus leeft en dat de Geest op aarde woont in de gemeente en werkt op aarde. Heren, wij komen tot u om u te danken voor deze feestdag. Dat u ons ergens bij wil bepalen, Heren. Dat het telkens weer goed is en nodig is om onze heilige feestdagen te gedenken en ook te mogen vieren. Wat voor een geweldig iets het is dat de Geest er is. Die Heilige Geest die Heere is en die levend maakt, zoals we zojuist hebben beleden. O Heilige Geest, u bent het nog steeds die dode zielen levend maakt. Zodat harten gaan kloppen voor de Vader en voor de Zoon. Zodat harten worden getrokken uit de wereld en worden verbonden aan de Zoon des Vaders. Zodat ons leven niet langer een verloren leven is, maar een vruchtbaar leven mag worden. En zo heb gij op deze dag ons de zon zo uitbundig doen schijnen. En Heere, nou hebben we wat nodig, de zon en de regen. De zon der gerechtigheid en de plasregens uit de hemel. De Heere Jezus Christus als de zon des heils, maar ook de regen van boven, de Heilige Geest. Opdat het plantje van het geloof in ons hart gaat groeien en bloeien en vruchten mag gaan dragen. 30, 60 of 100-voudig. Heere, wij zijn bij elkaar ook in een uren van voorbereiding vanavond op het heilige avondmaal. En nou hebben we uw woord. En dan lezen wij in uw woord dat uw Heilige Geest op de eerste bladzijde van de Bijbel, dat hij als een vogel zweefde over de wateren van de afgrond. En toen die Geest als een vogel zweefde over de wateren, over de afgrond, toen ging er wat gebeuren. Toen kwam er licht en toen kwam er leven en toen kwam er bloei en toen kwam er groei. En toen kwamen er mensen. Heren, dan willen we u bidden, o Heilige Geest. Wilt u vanmiddag zweven over de Maranatenkerk? Wilt u vanmiddag zweven over onze harten en onze leven? Dat er wat mag gaan gebeuren. Heren, dan hebben wij het ook nodig dat er grote schoonmaak wordt gehouden. Ook in ons leven is lang nog niet alles weg en lang nog niet alles schoon. Daar hebben we heel ons leven ook voor nodig, maar het knapt wel op. En Heren, geef ons de genade van uw Heilige Geest om dingen op te ruimen die weg moeten. Omdat de kanalen waardoor de zegen stroomt tot ons, omdat die kanalen misschien verstopt zitten. Met allerlei rommel. Met allerlei dingen die voor u niet aangenaam zijn. Waardoor we dezelfde zegen tegenhouden. Dat kan ook als gemeente zo zijn. Dat er zelfs een band in de gemeente kan komen. Omdat er dingen zijn die we vasthouden. Boezemzonden, verborgen zonden. Zodat we uw zegen in de weg staan. Zodat het misschien wel regent. Maar wij houden dat tegen. Doordat we ons daarvoor schuil houden. Heren, dat er misschien wel zegen valt. Maar niet bij ons. Omdat er dingen zijn die echt opgeruimd moeten worden. En daar hebben we de voorbereidingsweek voor. Heren, wijs het ons aan. Zie of er bij mij, of er bij de kerkenraad, bij de ambtsdragers, de ouderlingen, de dominees, de diakenen, maar ook bij de beleidende lidmaat, de ouderen, de jongeren, of er dingen zijn die echt niet kunnen, een slordige levenswandel. Veracht het in de genade, een onbijbels leven. Heren, dat we dingen aan de hand houden waarmee we u verdriet doen, o God. En waardoor de Heilige Geest zich ook terugtrekt. Zodat er geen kracht meer uitgaat van de bediening van het woord. Van de verkondiging van het evangelie. Zodat het woord ons niks meer zegt. Heren, wilt u zo ons wilt u het maar aanwijzen. Wat willen wij niet, maar doe u het, Heren. Opdat de kanalen weer ontstopt zullen worden. En zodat er weer zegen van boven in ons hart kan vloeien, in ons leven zal komen. Zodat er weer glans mag komen op uw volk en kinderen. Heren, zodat dat matte en het dorre gaat verdwijnen. We zijn vaak zo mat. O Heren, kom nog en wilt u ons zo bedouwen, bedienen. Zie of er een schadelijke weg is en leid ons op de eeuwige weg. Want we zitten er zo gauw naast. Heren, zo komen we tot u. Geef dat er velen mogen zijn die Jezus-kussers mogen worden. En dat er maar weinig geestesblussers zullen zijn. Het is vaak zo andersom dat we meer geestblussers zijn dan Jezus-kussers. We bidden u om de olie van de Heilige Geest. Een geoliede gemeente. Met verse olie overgoten. De geest in de raderen mag zijn, Heren. Maar dat er ook weer verse olie mag worden toegevoerd. Heren, dat we weer met een nieuwe blijk van uw gunst mogen worden beweldadigd. En zo houden onze handen op bevend, want we hebben het niet verdiend. Bedelaarshanden. En toch steken ze naar u uit, o God, o Vader van alle barmhartigheid. We hebben zojuist gezongen. Gij weet wat van uw maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed en hoe klein we zijn van kracht. Ook uw kinderen. Heren, dat de geest wel gewillig is, maar het vlees zo zwak. En dan vallen we weer. En dan liggen we weer smak op de grond. Heren, u kent ons door en door. U weet wat we nodig hebben. Om weer in het paadje te komen. Om weer op het heilspoor te gaan. Schraag op dat spoor onze wankelende gangen. En zo dragen we aan u op onze gemeente. De zorgen die er zijn. Maar ook alle gemeentes in deze stad waar uw woord verkondigd wordt. Heren, zegen alle voorgangers. En van welk kerkgenootschap dan ook, maar dat de Heere Jezus mag worden grootgemaakt. En dat het getal van zijn onderdanen groter zal worden. Heren, wilt u zo de zending, het evangelisatiewerk gedenken. Hier in de stad, in Katendrecht, zonder schoolwerk, echowerk, ziekenhuiswerk in Icazia ziekenhuis of waar dan ook. Heren, wilt u al het werk in uw koninkrijk, op welke plaats en plek dan ook, wilt u nog rijkelijk zegenen. Dat de vrucht mag zijn van waarachtig geloof, van een vaste hoop op u en een vurige liefde. Wilt u het vlammetje van de liefde groter doen worden. En dat het geloof werkzaam zal blijven. En dat de hoop levend zal blijven. Heren, bemoedig ons zo en verblijd ons door uw daden. We leggen het alles voor u neer, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 2. En daarvan vers 4. En ik, die vorst, met zoveel macht bedeeld. En vers 6, vrees Heere macht en dient zijn majesteit. Psalm 2, vers 4 en 6.
Thank you.
Wij gaan overdenken zondag 13, vraag en antwoord 33. En ik zet boven de preek de enige geboren zoon en de aangenomen kinderen. En dan letten wij op een tweetal gedachten. Allereerst gaan we letten op het zoonschap van Christus. Er staat in vraag 33, waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Antwoord, daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon van God is. Het zoonschap van Christus. En ten tweede gaan we letten op het kindschap van de gelovigen. Er staat in antwoord 33, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen van God aangenomen. Dus ik zet boven de preek de enige geboren zoon en de aangenomen kinderen. We letten ten eerste op het zoonschap van Christus en ten tweede letten wij op het kindschap van de gelovigen. Gemeente, de Heidelberger Catechismus is bezig om de namen van de middelaar aan ons uit te leggen. In de geloofsbelijdenis heeft de Heer Jezus vier namen. Ik geloof in God de Vader en Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die vier namen zijn net als vier bloemen. En het geloof is als een bij die puurt daar de honing uit. En die proeft de zoetheid in de namen van de middelaar. Nou, we hebben ze alle vier, we hebben een paar al apart bekeken. De naam Jezus hebben we gezien, zondag 11. Wie Jezus noemt, die roemt hem als zaligmaker van zondags. We hebben ook nagedacht over de naam Christus, gezalfde Messias. Wie Christus noemt, roemt hem als profeet, priester en koning. En nu in zondag 13 gaat het over zijn derde naam, de naam Gods enige geboren zoon. Wat zit daarin? De Heere Jezus Christus, hij is zoon van David. Dat weten de kinderen ook. De blinde Bartimeus die riep, o zoon van David, ontferm u over mij. De Heere Jezus is ook zoon des mensen. Ook dat lezen we in de evangelie. Maar hij is vooral zoon van God. U bent waarlijk zoon van God. De zoon des vaders. En gemeente, dat is een naam, dat hoort bij de Heere Jezus en dat is onopgeefbaar. En dat is nou juist het struikelblok van andere godsdiensten. Als je kijkt naar het Jodendom, die erkennen wel dat Jezus, Yeshua, geleefd heeft, de rabbi van Nazareth. Maar ze erkennen hem niet als Messias, Christus, en zeker niet als zoon van God. Dat was ook de reden waarom hij ter dood veroordeeld werd voor het Sanhedrin, omdat hij zich zoon van God noemde. Als je kijkt naar de islam, in de Koran wordt de Heer Jezus genoemd. Isa, Jezus. En hij is een van de allergrootste profeten. Mohammed is net iets groter, maar daar vlak onder is Isa, Jezus, onze Jezus. En zelfs wordt hij in de Koran Messias genoemd. Masi, Christus. Maar hij wordt, wat is gruwelijke godslastering, de Heere Jezus Christus, hij wordt in de Koran nooit en ten nimmer zoon van God genoemd. Dat is godslasterlijk in de ogen van een islamiet. Terwijl dat juist voor een christen de kern is, het wezen, het hart. Dat is onopgeefbaar, zoon van God. Gemeente, dat zouden wij ook meer moeten beseffen. De Heere Jezus, dat hij zoon van God is. Dan zouden we ook eerbiediger met hem omgaan. Zoon van God die waard is om aanbeden te worden, verheerlijkt en bewonderd te worden. Misschien wordt de Heer Jezus wel te vaak naar beneden gehaald. Hij is geen kameraad, hij is koning. Hij is niet zomaar een mens, hij is zoon van God. Wat dat betreft had Luther het juiste evenwicht. Als Luther tot de Heer Jezus bad, Als je hem dan hoorde bidden, dan bad hij met zo'n grote eerbied en ontzag, alsof hij tot God bad. En tegelijkertijd bad hij met zoveel vertrouwen, alsof hij tot een vriend sprak. Nou, dan allebei. Als je over de Heere Jezus spreekt, alsof je tot hem bidt, de eerbied en het ontzag, alsof je tot God spreekt. En tegelijkertijd de vertrouwelijkheid, alsof je het tot je vriend spreekt. Zondag 13. Het gaat dus over zijn zoonschap en ons kindschap. Ze worden allebei genoemd in vraag 33. Waarom is hij Gods enige geboren zoon en worden wij Gods kinderen genaamd? Dus het wordt uitgelegd met toepassing op ons. Hij de zoon en wij Gods kinderen. Zoals het ook was met Christus. Hij Christus en wij de christen. Hoe zit dat nou? En als er dan over gesproken wordt in de catechismusgemeente, dan gaat het niet over een of andere theoretische verhandeling over het eeuwige zoonschap van God. Zoals je dat in de dogmatieken tegenkomt, de eeuwige generatie van de zoon. Nou, daar wordt allemaal gelukkig niet over gefilosofeerd, want dat heb je ook weinig aan. Met theologie kom je er niet uit, maar met geloof kom je erin. Nee, er wordt over de Zoon van God gesproken met toepassing op ons. En de volgorde vind ik ook mooi. Eerst wordt er gesproken over vaders zoon. En vervolgens wordt er gesproken over vaders kinderen in het antwoord. Daarom dat Christus, hij is, alleen de eeuwige natuurlijke Zoon van God genaamd wordt. En vervolgens, wij zijn, om zijnentwil uit genade, tot kinderen van God aangenomen. Eerst spreekt het antwoord over de Zoon des Vaders. En vervolgens spreekt het antwoord over Gods kinderen. Nou, vraag en antwoord 33 toont ook het verschil tussen de Heere Jezus en tussen Gods kinderen. Tussen Gods zoon en Gods kinderen. Er zit verschil in. Het zoonschap van Christus en het kindschap van de gelovigen. Twee wezenlijke verschillen worden in het antwoord genoemd. Er staat, Christus is alleen de natuurlijke zoon van God. Dat eerste verschil. Hij is de natuurlijke zoon van God. Dat wil zeggen, hij is Gods eigen zoon. Zijn geliefde zoon. Zijn enige geboren zoon. Zijn gegeven zoon. Al zo lief dat God de wereld gaat. Zijn gezonde zoon. Zijn natuurlijke zoon. God heeft maar één natuurlijke zoon. En die wordt in de Bijbel genoemd zijn lieveling. In wie God de Vader al zijn behagen, zijn welgevallen heeft. Hij is inderdaad de zoon naar Gods hart. Hij wordt genoemd in de spreuken Gods troetelkind, die je vertroetelt. Zijn schootzoon, zo innig. Die in de schoot van de Vader is, hebben we gelezen in Johannes 1. En de gelovigen, nou dat zijn ook kinderen van God, maar niet van nature, maar staat er, uit genade. Dat zijn aangenomen kinderen. Staat er ook. Tot zijn kinderen aangenomen. Geen natuurlijke kinderen. Aangenomen kinderen. Dat eerste verschil. Hij de natuurlijke zoon. Wij aangenomen kinderen. Dan staat er nog wat. Het tweede wezenlijke verschil is dat Christus alleen de eeuwige zoon van God was. Eeuwig. Dat is de Heere Jezus dus altijd geweest. Er is geen tijd, dat is voor ons eigenlijk onvoorstelbaar. Er is geen tijd geweest dat de Vader zonder zoon was. Er is geen tijd geweest dat de zoon er niet was. Eer de wereld geschapen en de bergen geboren waren, was die zoon er al. Die is er eeuwig en altijd geweest. En bij een gelovige, die is niet altijd al een kind van God. Nee, een gelovige, die is toen die wederom geboren werd, toen is hij kind van God geworden. Door het geloof. We hebben gelezen in Johannes 1, allen die hem aangenomen hebben, die heeft zijn macht gegeven kinderen Gods te worden. Die niet uit de wil van de man, maar die uit God geboren zijn. He, dus een kind van God, die is een kind van God geworden in de tijd. Er was een tijd dat ik dat niet was. Ik ben het niet vanuit mijn geboorte. Dat ben ik juist niet. He, maar door geloof en wedergeboorte ben ik een kind van God geworden. Nou, dat zijn de twee wezenlijke verschillen. Nou gaan we eens even wat nauwkeuriger kijken. Als je nou kijkt naar vraag 33, dan is eigenlijk een logische vraag. Waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Eigenlijk klopt dat natuurlijk niet. Als Jezus de enige geboren zoon genaamd wordt, hoe kunnen dan wij Gods kinderen genaamd worden? Heeft God dan meer kinderen? Enige geboren, dat wil toch zeggen een eenling? En wij zijn ook kinderen van God, dus is hij dan niet de eenling, enige geboren? Enige geboren is dus niet waar als God nog meer kinderen heeft. Als hij enig kind is, enig geboren, ja, dan kunnen we geen andere kinderen meer zijn. En die zijn er wel. Nou, het antwoord is, ik heb het al gezegd, dat zit namelijk in die twee verschillen. Dat eeuwige zoonschap en dat natuurlijke zoonschap. En de catechismus maakt dus een verschil tussen de natuurlijke kinderen, dat is er maar één, Gods zoon, en de aangenomen kinderen. En dat zijn er gelukkig heel veel. Kinderen, wat is het verschil tussen een natuurlijke zoon en een aangenomen zoon? Weet je wat er letterlijk staat? In het Engels zie je dat mooi. In het Engels staat er voor dat woordje aangenomen het woordje adopted. Een aangenomen kind is een geadopteerd kind. Nou, ik ga een Bijbels voorbeeld noemen. Kijk nou eens naar Mozes. Mozes, die was de natuurlijke zoon van vader Amram en moeder Jochebed. En toch werd hij geadopteerd later door de Egyptische prinses. Tot prins aangenomen. En in het Egyptische hof, in het paleis, werd hij opgenomen. Hij werd als prins opgevoed, als een aangenomen, geadopteerd kind van farao's dochter. En hij werd zelfs troonopvolger. En natuurlijk was hij door geboorte een zoon van Amram en Jochebed. En als aangenomen zoon, dat was hij geworden door adoptie, door farao's dochter. Nou, hoe zit dat dan geestelijk? De Heere Jezus is de natuurlijke zoon en wij van nature niet. Integendeel. Als ik de Bijbel serieus neem, het woord van God, dan staat er namelijk heel wat anders. Van huis uit zoals wij geboren worden, ook dat doopformulier zegt dat. Van huis uit zoals wij geboren worden, noemt de Bijbel ons kinderen van de ongehoorzaamheid. Kinderen des torens. Zo zijn wij niet door God geschapen, maar zo zijn wij door de zondeval geworden. Wij hebben het beeld van de Vader verloren door de zondeval. We lijken niet meer op God de Vader, maar we lijken op die gevallen Adam. Daar zijn we nakomelingen van. He, dus wij kunnen ons beeld zien in die gevallen Adam. Of in die verloren zoon die het huis van de Vader verlaten heeft. Verloren kinderen die het kinderrecht hebben verspeeld. Als dat nou zo is, hè, dominee. Als de Bijbel dat zegt, dat ik dus van huis uit ver van huis ben. Ja, precies. Ver van het vaderhuis vandaan. He, dat ik dus gevallen ben, een kind des torens ben. Hoe word ik dan een kind van God? Dat is de vraag. Dat is ook de vraag die te maken heeft met het avondmaal. Hoe word ik dan een kind van God? Zodat ik aan de maaltijd van God uitgenodigd word. Hoe word ik nou geadopteerd tot zijn kind? Wat moet ik dan doen? Nou, gemeente, mag ik vanavond eens eenvoudig uitleggen. Met toepassing op de voorbereiding. Wat moet ik dan doen om van een kind des toorns te worden tot een kind van God? Nou, dan moet ik u al gelijk corrigeren, want de eerste vraag is niet wat u moet doen, een kind. Maar de eerste vraag is wat ouders doen om een kind te adopteren. Ik weet niet of u dat in uw familie wel eens meegemaakt hebt of van dichtbij. Als je een kind adopteert, wat voor een grote moeite niet dat kind moet doen, maar wat voor een grote moeite die ouders moeten doen. Ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar het kost wel heel wat. Financieel, het kost heel wat. Dat red je niet onder de 15.000 euro, minstens. Ten tweede moet je als ouders een hele verre reis maken. Vaak naar een land aan de andere kant van de wereld. Een ontwikkelingsland. Om zo'n adoptiekind op te halen en te omhelzen en mee te nemen. Daar moet je er zelf naartoe gaan. Die weg is vaak lang en moeilijk voor de ouders, eer het zover is. Waarom willen ouders dat dan, dominee? Nou, soms uit gewoon pure barmhartigheid. En vaak ook omdat de kinderkamer leeg bleef, na jarenlang getrouwd en gedokterd te hebben. En die kinderwens, die werd niet vervuld. En dan gaan mensen, vrouwen en mannen, die gaan kinderen adopteren om die leegte in het gezin te vullen. Denkt u daar eens over na, niet wat het u, maar wat ouders voor moeite doen. En dan dat kind zelf. Vaak aan de andere kant van de wereld, in een verre vreemd land. Vaak onder erbarmelijke, ziekelijke omstandigheden. Soms een vondeling. Daarom heb ik Ezechiël 16 gelezen. He, als je ziet hoe, soms vondelingen. Meisjes die soms in een vuilnisbak worden weggegooid. Eigenlijk geen toekomst dan de dood voor ogen. In nood en veel ellende. O, die afkomst. Dat is vaak zo laag en armoedig. Meelijwekkend. En als zo'n kindje dan geadopteerd wordt, hè, kinderen. Dan is het er helemaal. Dan is het er helemaal. En dan wordt het helemaal aangenomen en opgenomen als mijn kind. En dan mag het zelfs delen in de voorrechten als van een echt kind. Zo was het met Mozes ook. Mozes werd geadopteerd in het Egyptische hof en hij mocht delen in de rechten van een kind. Hij was zelfs de troonopvolger geweest. Ieder moest voor hem als prinsenzoon buigen. Hij werd in de prinselijke staat en stand verheven. En zo iemand mag zelfs erven in de nalatenschap. En nou geestelijk. Ik vind het zo mooi om dat toe te passen. En nou geestelijk. Niet alleen mensen adopteren mensen, ook God adopteert gevallen mensen, zondaars. En dat is zo groot? Dat is zo groot? Waarom is dat groot, dominee? Even over nadenken. Ik ga er een paar dingen over zeggen. Het is zo groot, hè? Wij van nature zijn zondaars. We willen niet zoveel met God te maken hebben. En dat God als rechter mij nou vrij spreekt van schuld en straf. En mijn leven geef. Dat is de rechtvaardiging. Nou, dat is eigenlijk ontzettend groot. Hè? Ik heb de straf verdiend. En nou spreekt God mij vrij als rechter van schuld en straf. Om Jezus wil. Die straf droeg. En ik krijg recht op leven. Dat is al zo groot. Maar als nou diezelfde God als rechter. Hè? Als diezelfde rechter. Ons nou ter plekke. Niet alleen als misdadigers vrijspreekt, maar dat die rechter nou ons ter plekke aanneemt en ons zijn vaderlijke gunst en goedheid geeft en doet delen in de erfenis. Ja, dat is zo aanbiddelijk. Dat is zo groot dat God dat doet. De straf laat hij dragen door zijn natuurlijke zoon. En hij spreekt mij vrij en hij maakt mij tot zijn kind. Als je daar eens in mag komen in de week van voorbereiding, dan ga ik het Johannes naroepen. Die zegt in 1 Johannes 3, ziet, dan moet je eens opletten, joh. Nou moet je eens kijken hoe groot dat het ziet, zegt Johannes. Welk een liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen van God genaamd worden. En we zijn het nog ook. Vol verwondering. Mag ik u eens wat dingen gaan zeggen over dat kindschap, dat is de tweede gedachte, over dat kindschap van God? Zal ik u eens wat verschillen aanwijzen om u nou te brengen in die verwondering, die stille aanbidding? Nou, het eerste is, ik zei het al, het verschil, een natuurlijke ouders, die hebben vaak een lege wieg. En die willen zo graag de kinderwens en dan adopteren ze een kindje. Maar God was niet kinderloos. God had een kind. Zijn natuurlijke zoon van eeuwigheid. En dat kind was zijn enigste kind, maar was ook zijn geliefde zoon. Dat was alles voor hem. God was niet kinderloos. En toch adopteert hij kinderen. Gevallen mensen. Maakt zondaars tot zijn kinderen. Wie waren wij dan? Wie waren wij dan? Ja, dat is een goede vraag. In onze eertijds. Wie waren we dan? Ik kan me zo voorstellen, ik weet eigenlijk niet wat het is, ik heb er wat over gelezen, ik weet niet wat het van binnenuit wat het is. Ik kan me zo voorstellen als je een adoptiekindje adopteert, dat je zegt van ik zou zo graag iets willen doen, willen helpen, maar ik hoop zo dat het een mooi kindje is. Mozes was ook mooi, dat staat in de Bijbel. Mozes was bijzonder mooi toen die prinses dat bieze mandje opendeed. Toen werd ze vertederd door de schoonheid van dat kleine babytje. Staat in de Bijbel. En wij. Toen God vanuit de hemel neerkeek op die gevallen zondaars. Dan staat er in de Bijbel. Ik zag u daar vertreden in uw bloed. De walgelijkheid van uw ziel. Misvormd. Slecht. Gewoon slecht. Voordat God in je leven kwam. Was je gewoon slecht. Met een corrupt hart. Op een huichelachtig hart. Op een ongeïnteresseerd hart. Maar je was gewoon slecht. En dat God nou mij wil hebben. Ik zou graag een mooi kindje willen hebben. Mordechai. Die heeft Esther, zijn nicht, geadopteerd. En Esther staat al als een bijzonder mooi meisje. Dat is niet zo moeilijk. Maar nou om een slechterik. Een boef, een schurk, een misdadiger. Om die nou te adopteren. We hebben Ezechiël 16 gelezen. Ja. Vertreden in uw bloed. Onrein. En dat door eigen schuld. Nou, dat is het tweede. God was niet kinderloos. Wie wij daarvoor waren. Niet mooi, maar juist misvormd door duizend zonden. Maar dat was het tweede. Het derde. Wat voor kosten heeft nou God gemaakt? Wat voor kosten heeft nou God gemaakt, gemeente, om nou dat zinnetje te kunnen opschrijven dat wij om zijnentwil uit genade tot kinderen God zijn geadopteerd. Mensen kosten een hoop geld. Dat hebben dan graag voor over. En God? Het kostte de Heere God zijn zoon. En het kostte de zoon zijn leven om mij te kunnen aannemen. God zond niet een van zijn 10.000 engelen, zijn knechten. Maar hij zond nou juist die ene, die geliefde, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft voor zulke schurken als ze volgende week aan die avondmaalstafel zitten. Kan je dat begrijpen? Ziet welke liefde ons de Vader gegeven heeft. Nou, misschien ben ik dan een kleine schurk. Je hebt grote en kleine schurk, maar een boef ben je. In Gods ogen. In die heilige, reine ogen. God geeft die ene die zijn alles was. Een liefde. Voor onwaardigen. Opdat dat lege vaderhuis. Nou was niet helemaal leeg. En er was één zoon. Maar dat nu al die woningen vol zouden worden. Met verloren zonen. En verloren dochters. En kon het zijn ook met oudste zonen. En met oudste dochters. Als je daarover nadenkt, gemeente. God zei een keer tegen Abraham. Toen hij zijn zoon offerde. Wilde offeren. Toen zei God tot Abraham. Nu weet ik, Abraham, dat gij uw zoon, uw enige die gij lief hebt, mij niet onthouden heeft. En dat kan ik zeggen van de Heere God. Als ik zie op het offeren van zijn zoon. Dan kan ik tegen de Heere God zeggen. O Heere, nu weet ik. Ziende op dat gebroken brood en dat vergoten bloed. Nu weet ik dat gij, o God, uw enige. Uw geliefde mij niet onthouden hebt. Ziet welke liefde ons de Vader gegeven heeft. Het kostte niet alleen de Vader zoveel, het kostte ook de Zoon zoveel. Ja. Het kostte de Zoon zoveel, wat een reis moest hij maken. Van Nederland naar Latijns-Amerika of zo, of naar Peru of naar. Wat een reis moest hij maken van die hoge, heerlijke, reine hemel. Naar die zondige, vervloekte, verdorven wereld. de hemelse glorie verlaten, de menselijke natuur aangenomen, het kruis op zich genomen, mijn straf overgenomen. Wat een reis. Maar ook wat een prijs als ik volgende week die beker in mijn hand houd en als u hem aan uw mond zet en je ziet die rode wijn als een teken van het rode bloed. Wat een prijs. He, dat het nou zijn harte bloed heeft gekost. Zo ver ging die prijs dat de natuurlijke eeuwige zoon geen vader meer mocht zeggen. Mijn God, waarom? Hij mocht geen vader meer zeggen. Wat een reis. Wat een prijs. Ja, zijn liefde zocht mij. Wat een reis. En zijn bloed, dat kocht mij. Wat een prijs. Door genade ben ik een kind van God. Maar daar moest liefde voor zoeken. En daar moest bloed voor vloeien. Voor wie? Niet alleen voor arme zielige schaapjes, arme zielige mensjes, arme zielige kerkgangertjes. Ach nee, wij zijn niet zielig. Wij zijn niet zielig. We zijn schuldig. Wat anders. Niet alleen voor vreemdelingen, maar voor vijanden. Dat staat er in het woord. Ik zeg er niet te veel. We zijn geen vreemdelingen, we zijn vijanden van God. En dat de Heer me nou vergeeft. Niet verloren, niet veroordeeld, niet te verdoemen is. Dat de Heer me nou vergeeft. Heer, dat vind ik zo groot. Maar dat hij me nou adopteert tot zijn kind. Dat zet zelfs de engelen in de hemel vol van verbazing. Weet u dat? He, dat de Heer me nou vergeeft. En zegt, nou vooruit dan maar. Nee, daar moest bloed voor vloeien. Maar dat hij me nou ook als een doorbrenger. Dat hij zegt, nou blijf nou maar niet aan de drempel staan, jongen. Kom nou maar binnen. En zet je nou maar aan de tafel met gemeste kalf erbij. Kom, eet en drink en wees vrolijk. Voor zo'n doorbrenger als ik ben. Snapt u dat? Als u het niet snapt, dan moet je volgende week maar niet aan die tafel gaan. Want dan snap je er helemaal niks van. Dan snap je het gewoon niet. Dan moet je me vragen of de Heilige Geest in al die waarheden ook wil leiden. Welke waarheden? Nou, door de verlorenheid van ons hart. En de heiligheid en de soevereiniteit van God. Maar ook de ontfermingen van Christus. Voor vijanden. Hoeveel adopteert de Heere God er nou? Nou wij misschien 1, 2 of 3. Maar nou adopteert God de Vader ze uit de familie van de vader der leugen. De Satan. En hij neemt ze aan en zet ze in zijn huisgezin. Nou staat er in de Bijbel dat de Heer vele zonen tot de heerlijkheid leidt. Niet één of enkele. Miljoenen. Een grote menigte. Wonderlijk, hè, gemeente. Als het nou slechts enkele waren, dan zou ik zeggen, nou ja, dan is er geen hoop meer. Want die zijn nou na 20 eeuwen kerkgeschiedenis, die zijn al binnen. Nee hoor, er zijn er geen enkele, het zijn er vele. U en ik, we kunnen ze met z'n allen op onze vingers niet tellen, zoveel. Een grote, ontelbare schaar. Dat geeft hoop. God bekleedt ze ook met eer. Weet je, die vijanden, hè? Die vreemdelingen. Die zo ver van God vandaan leefden. Zonder God en zonder hoop in de wereld. Dan gaat de Heer die nabij brengen door Christus. Om zijn het wil uit genade. En dan gaat hij ze bekleden met eer. En dan gaat hij ze zetten, die aangenomen kinderen, dichter bij de troon dan de engelen. De engelen, dat zijn en blijven Gods knechten. Maar die vijanden, die gaat hij adopteren tot zijn kinderen. En een kind, die staat dichter bij de vader dan een knecht. Dat is geen geringe zaak, hè. David, die had er wat van. Die besefte iets van dat wonder daarvan, toen hij daar als een jongeling, nog teder en gering achter die schapen zat daar. En toen mocht hij de schoonzoon van de koning Saul worden. Echt? Ik? Een jongeling? Teder en gering? Wie ben ik nou? Ik ben de minste uit mijn geslacht. Zo'n dode hond als ik ben, zegt hij. Mag ik de schoonzoon van de koning genaamd worden? Dat is geen geringe zaak. Nee, dat is geen geringe zaak. Om een zoon van de Allerhoogste genaamd te worden. Geen geringe zaak. Om de tafel van vader te mogen zitten. Om zijn het wil uit genade dat kinderen Gods aangenomen. Krijg je ook een nieuwe naam, weet je dat? Een adoptiekind dat krijgt de naam van degene die het adopteert. Mozes krijgt ook een nieuwe naam. Een zondaar krijgt ook een nieuwe naam. Die krijgt de naam van Sions kind. Van kind van God. Van zondaar gemaakt tot koningskind. Aangenomen kinderen, daar gaat het over. Die worden gelukkig niet als stiefkinderen behandeld. Het is niet zo met eerbied gesproken dat God de Vader nou zijn eigen zoon, dat alles. En die aangenomen kinderen die worden dan maar als tweede rangs. Nee, gelukkig niet. De Heere God maakt geen verschil tussen zijn eigen geliefde zoon, de Heer Jezus, en de aangenomen zoon. En dat staat ook in het huwelijks, in het avondmaals, heilige avondmaalsformulier. Daar lezen wij een zinnetje, we zullen het lezen. Volgende week staat dit zinnetje. Niet twijfelend. Of dat de Heere ons met alle dingen naar lichaam en ziel wil verzorgen als zijn lieve kinderen en erfgenamen. De Vader geeft ze dezelfde behandeling. Zijn eigen geliefde zoon. En de aangenomen zoon. Ik vaar op tot mijn vader, maar dat is ook uw vader. En als Christus nou de erfgenaam is, dan zijn die geadopteerde kinderen, dat zijn mede-erfgenamen met Christus. Bijbelse uitdrukking. Ik vind dat niet geweldig. Ziet u hoe enorm rijk dat is om dat kindschap van God. Gebaseerd op het zoonschap van Christus. Daar zit liefde achter. Dat grote wonder, om het nou eens te zeggen in de termen van afgelopen donderdag, die staatsverandering, hè, van een kind des torens, geworden tot een kind van God. Verdoemelijk voor de rechter, tot een kind van God met een verzoend vader. Dat gaat niet zomaar. Nee, dat gaat niet zomaar. Hoe gaat dat dan wel, dominee? Weet je hoe dat gaat? Dat staat in het antwoord. Dat gaat niet zomaar. Dat gaat alleen maar om zijnentwil uit genade. Daarom gaat het. Om zijnentwil. Buiten Christus blijft God voor jou die rechter. Maar om zijnentwil voor his sake. Om zijnentwil in Christus heb ik een genade God en Vader. Om zijn zoons wil, mijn God en Vader. Om zijnent wil. En dan kijk ik weer naar die tafel. Om zijnent wil. Weet je wat ik nou hoop, hè, gemeente? Mag ik dat zo eens uitdrukken vanuit de kansel? Ik hoop dat er volgende week een hoop van die Mephibosets de tafel zullen komen. Dat zijn van die kreupele mensen die hun paardje niet recht kunnen houden. Nee. Die elke keer maar weer met een smak op de grond kwakken. En zichzelf bezeren. En pijn doen. En God verdriet doen. En er zelf pijn van hebben. Mephibosets. Heb je hetzelfde? Daar zit David op zijn troon. En dan zegt David uit de goedheid van zijn hart. Dan zegt David uit de goedheid van zijn hart, is er nog iemand uit het huis van Saul, de vijand, dat ik hem weldadigheid bewijzen om Jonathans wil, voor his sake. En zo zegt God, is er nog iemand uit dat geslacht van zondaars, dat ik weldadigheid aan hem doe om Christus wil. En dan wordt die Mephibosheth gehaald. Die staat niet te springen. Trouwens, hij kan nog geen eens lopen. Zo lam is die. Hij kan nog geen eens naar David toe lopen. Hij had dat niet gedaan. Hij wordt gehaald. Hij wordt gearresteerd. En hij wordt meegenomen met liefdeskoorden. Alleen had hij zelf nog niet erg en erin. En dan wordt hij gearresteerd. En dan komt hij bij David en denkt hij, dat wordt mijn dood. Nee, het was zijn leven. En dan mag hij aan die tafel van koning David zitten als een van des konings zonen. Dan kijkt hij rechts van zich en dan kijkt hij links van zich. Er zitten allemaal kinderen van God. Er zitten allemaal koningszonen. En ik als een Mephibosheth mag erbij zitten. En die verlamde voeten, die zitten onder de tafel. Die zie je niet.
Wonderlijk, hè? En zo doet God het.
Om Christus wil. Ere zij aan hem wiens liefde ons bevrijdt van elke smet. Ere zij aan hem die zondaars in de rij van koningen zet.
Om zijnentwil. Die enige geboren zoon, die is ook de eerstgeboren onder vele broeders. En de Heere Jezus schaamt zich niet om ons broeders en zusters te noemen. Daar schaamt hij niet voor. Wat rijk uit de familie van de Satan gezet in het huisgezin van de hemel. Dat is zo groot, gemeente, door genade een kind van God. Maar het kan om zijn wil, uit genade. Dat is zo groot. He, dan heb je God als vader. Dan krijg je om zijn wil uit genade Christus als je oudste broeder. Dan krijg je Gods volk als je broeders en zusters. Dan krijg je de engelen als je dienaars. Dan krijg je de hemel als je vaderhuis. En dan krijg je de hele eeuwige heerlijkheid als je erfenis. Om zijnentwil. Daar staat er nog wat bij. Uit genade. Uit genade. Dat is het tegenovergestelde dan door verdiensten. Dat is het tegenovergestelde van als rechthebbende. Ik heb daar toch recht op. Niet rechtens, maar uit genade. Hoe wordt het nou beleefd? Hoe gaat het nou zijn werk? Hoe gaat het nou zijn werk in mensenleven? Nou, gemeente, in de doop, een gedoopt kind, dan zegt de Heere God dat toe. Dan zegt hij dat toe. Dan belooft God de Vader dat hij je tot zijn kind aannemen wil. En van alle goeds wil verzorgen, alle kwaad van je weer te beste keren. God, eenvoudig gezegd, God zegt dus niet, even bedenktijd, ik weet nog niet zeker of ik jou wil aannemen tot mijn kind. God zegt geen nee, God zegt ja bij de doop. God zegt ja, jou wil ik er ook bij hebben. God zegt ja, het ja van God. Dat is zo van Gods kant en nou van jouw kant. Als jij nou gedoopt bent, een gedoopt kind, is dat een geadopteerd kind? Nee, net niet. Net niet. Door het geloof. Allen die hem aangenomen hebben door het geloof, die heeft die macht gegeven kinderen van God te worden. Hoe gaat dat nou in de beleving, gemeente? Hoe ervaar je dat nou? Nou, ik kan daar veel en weinig over zeggen. Ik wil er dit over zeggen. Dat ja van God bij de doop, dat staat. En dat staat en dat blijft staan tot je dood. Maar weet je, ik zit er volgens mij niet ver naast. Weet je hoe dat nou ervaren wordt? Van mensenkant wordt dat ervaren. Nee, niet als rechthebbende. Van Heer, ik ben toch gedoopt? Nee, dan wordt er iets ervaren van de onwaardigheid. Van mijn eigen ontaardheid. Van mijn eigen afkerigheid. Och Heer, dat geeft zo'n smart in je ziel, hè? Vroeger noemden ze dat de droefheid naar God. Die in onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Dat geeft een smart in je ziel. Wie ben ik nou geweest? Of je nou een oudste zoon of een verloren zoon bent. Maar je was alle twee van huis. Alle twee van die vader vandaan. Of je nou een paar meter of een paar kilometer van die vader vandaan. Maar je leefde zonder hem. En dat geeft smart. Ik ben een ontaard kind, Heer. En daar zet je je handtekening onder. En dat zet je met smart eronder. Dat was ik. Dat was ik. Ik heb altijd gedacht als een dominee over zondaar spreekt dat het over mijn buurman ging. Maar het ging over mij. En dat ga je met smart erkennen. Ik ben zo'n eigenwillig kind. Dat ben ik. Die mijn vader in de hemel zo ontzettend veel verdriet aangedaan heeft. En nog. Die mijn hemelse vader zo ontzettend veel moeite heeft berokkend. Weggelopen. Ach gemeente, ik geloof dat er iets beseft wordt van eigen onwaardigheid. Weet je, toen die jongen terugkwam, weet je wat hij zei? Toen zei die jongen, ik ben niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. En toen heeft die vader hem omhelst. Ik ben niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Weet je wat ik nou zou willen volgende week? Dat die hele tafel vol zou zitten. Voor mij pas 7 tafels. Met allemaal onwaardige avondmalers.
die het nou beleven dat ze in zichzelf zo onwaardig zijn. Al zou de Heere God nou volgende week tegen jou zo doen, ga jij maar terug, dat je met een gebogen hoofd teruggaat, Heere, want ik ben het niet waard. Of zou je dan steigeren? Hè? Zou je dan steigeren? Ja, ja, hou even, ik ben altijd gegaan. Waarom moet ik naar terug? Nee hoor, ik ga gewoon door. Ik ben niet meer waard om u zo... Als je nou je rechten gaat verliezen voor God, hè. Als je nou in je beleving buiten komt staan, zegt God je er binnen. Of niet? Spreek ik nou voorwaardelijk? Mensen, dat is de praktijk. Dat is de praktijk. En dan krijg je een avondmaalsgang die je nog nooit gehad hebt. Of zoals je misschien jaren geleden gehad hebt. Maar dat is alweer zo lang geleden. Dan ga je spellen wat het betekent uit pure genade. Dan is dat geen stickertje erop. Geen labeltje. Ja, natuurlijk uit genade. Helemaal niet natuurlijk. Dat is een wonder uit genade. Nou, gemeente, ik ga eindigen. Laten we nog eentje lezen. Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zoon van God is, maar wij zijn dan zijnentwil uit genade tot kinderen van God aangenomen. Wie zijn die wij? Die wij, dat zijn niet alle mensen. Die wij, dat zijn niet zomaar alle kerkgangers. Nee, die wij... Dat zijn die mensen waarvan zondag 7 zegt, die Christus door een waar geloof aannemen. En die Christus nou door een waar geloof aannemen, die worden door God aangenomen. Die worden door God geadopteerd. Want gij zijt allen kinderen Gods, door het geloof in Christus. En dat word je in de tijd. Dat word je op het moment dat je... Door wederbarende genade, of hoe zou ik dat simpel zeggen, op het moment dat je wederom geboren wordt. Op het moment dat je wederom geboren wordt door de Heilige Geest, kom je ook metterdaad tot geloof in de Heer Jezus. En dat is het moment dat je tot kind van God wordt aangenomen. Dat is het begin. Dat is het begin. En weet je wat ik nou ook ga zeggen, gemeente? En ik geloof dat het naar het woord is. Er zijn ook standen in het genadeleven. Standen in het genadeleven, ja, die zijn er. Die zijn er. Of dacht je van niet? Wat bedoelt u daarmee, dominee? Nou dit. Kijk, als iemand nou wederom geboren wordt, dat is nog maar het begin. En die standen in het genadeleven, dat begin, hè, dat gaat ook groeien. Daar zit groeien. Of staat het nou stil in mijn eigen geestelijk leven? Kom het nou niet verder? Het is als babytje in het geloof. En dan worden het jongelingen. En dan worden het vaders in Israël en moeders in Christus. Daar zit de groei in. Standen. En pasgeborene, die kan zich al, een babytje kan alleen maar huilen en zich bevuilen. Ja. Nou, dat ga je dan ook merken, hè. Huilen en je bevuilen. Roepen tot God. En je ziet je zonde vuil. He, maar de Heer die ontfermt zich over je. Die pasgeborenen die zijn zich niet altijd zo bewust dat ze God als vader mogen aanspreken hoor. Mag wel, alleen ze zijn dat durven ze soms nog niet zo heel erg. Daar kan wel eens een tijdje overheen gaan. Ja, maar al spoedig breekt toch dat lachje door. Ze dan de naam van de Heer Jezus horen, die verlosser, die prijs en die reis betaalde en die reis deed. Ja, dan komt daar die vreugde in Christus. Een hartelijke droefheid in mezelf, maar ook een vreugde in Christus. Zijn standen, ja, er is groei. Weet je, en als je dan tot een kind van God bent aangenomen, dan zie je ook dat God je als vader verzorgt, maar je ook soms wel eens een knal geeft. Dat is nodig. Dat noemen we de vaderlijke, de kindertucht. Als je het nodig hebt hoor, niet zomaar. Als je het nodig hebt, dan krijg je tucht. Dat is een teken dat God je lief hebt en je wil opvoeden voor de hemel. Tucht geeft vrucht. Tucht geeft vrucht. En dan geeft de vader je ook kinderbrood. Op die tafel volgende week. Kinderbrood.
Weet je wat er volgende week op tafel staat? Er staat kinderbrood op tafel. Kinderbrood. Dat is het brood van de kinderkens. Ja, voor de kinderen van God. Of zoals het formulieren zegt, het is voor al degenen die in hem geloven. Kinderbrood. Ja. Dan mogen die kinderen, die mogen daar dat zoete en het vette van zijn huis smaken. En dan worden we door sterk. Die welvoorziene dis. Spijs en drank. Een kindermaal. Dat zie je ook als degenen van die tafel weggaan in het dagelijks leven. Dan zie je dat die vertonen ook kindertrekken die gaan lijken op die hemelse vader. In barmhartigheid en goedheid en het zoeken van vrede. He, die gaan lijken, die gaan het beeld van God de Vader weer vertonen in hun leven. Die krijgen kindertrekken. Die krijgen ook kinderkenmerken. Een kind van God die is te herkennen aan kinderlijke eerbied voor zijn vader. En onvoorwaardelijk vertrouwen op zijn hemelse vader. En het volgen van die vader. Liefde en gehoorzaamheid. Dan mogen ze wel eens zeggen, Abba, lieve vader. Ja. Als je dat nou nooit zegt. Die nou volgende week aan die tafel zit en zegt, nou ik heb vanavond goed geluisterd dominee. Ik heb er met mijn hart bij geluisterd en er zijn toch dingen die ik niet kan ontkennen. Nou, zeg je nou wel eens, zeg in je gebeden hè. Zeg je dan wel eens in je gebed. Zeg je dan wel eens om zijnentwil uit genade tegen God, Abba lieve vader. Zeg je dat nooit. Er zijn mensen, lieve zielen, die spreken maar altijd over de Here, over God. Of over een lief en dierbaar opperwezen. Ik zeg daar geen verkeerd woord van hoor. Maar ik geloof dat je God verdriet doet als je nou nooit eens zegt, Abba, lieve vader. Ja. Een kind van God, mensen, die zo groot. Kinderen van God die gaan meer zingen door het leven dan huilen, toch niet? Of heb je nou zo'n slechte vader? Kindschap heeft volgens mij ten diepste hoor. Kindschap heeft volgens mij ten diepste te maken met blijdschap. Ja. En straks mag ik erfgenaam zijn. Als een geadopteerd kind delen in die heerlijke zaligheid. In die heerlijke hemel. Kindschap is eeuwig. Weet je, en dan gebeurt het wel eens. Ach gemeente, je moet het maar niet kwalijk nemen. Dan gebeurt het wel, je moet dat een beetje vatten ook hè. Nou gebeurt wel eens hè, dat die vader, die geeft zijn kinderen ook wel eens een kus. Die geeft zijn kinderen wel eens een kus. Nou zijn er momenten, hè, dat gebeurt dan wel eens aan die tafel hoor. Niet altijd, maar het gebeurt wel eens aan die tafel. Ik wil niet alles op die tafel geconcentreren. Het kan wel eens in de binnenkamer gebeuren. Het kan wel eens gebeuren als je in een stille tijd zit. Of het kan gebeuren als je in de kerk zit. Dan krijg je van God wel eens een kus. En dan heb je een dienst. Geen leed zal dat ooit uit mijn geheugen wissen. Onvergetelijk een vaderlijke kus te mogen ontvangen om zijn het wil. Uit genade. Nou begrijpt u wel. Het zoonschap van Christus en om zijn het wil uit genade. Een kind van God geadopteerd. Wat bent u nou eigenlijk? Onderzoek u zelf. Dus ben ik nou een kind? Een koninklijk kind geworden? Ik had een eertijd, maar er is verandering in gekomen, want God zag op me neder. Hij kwam voorbij en hij zag me liggen in mijn geboortebloed vertreden. En hij zei tegen mij, leef! En ik mocht zien op hem die mijn leven geworden is. Ja, of ben je nog een vreemdeling? Ver van huis. Van bastaard misschien. Verloren zonen, of een oudste zoon. Die verloren zoon die kwam thuis en die mocht aan tafel. Uit pure genade. En die oudste zoon die bleef om eigen schuld buiten staan. Hij weigerde te komen. En toen? Toen was die vader zo goed hè. Dat die vader het huis uitging. En naar die jongen toe ging die buiten stond. En dat die vader ging smeken. Kind, hoort u het? Kind. Al het mijne is het uwe. Kom en laten we vrolijk zijn. Als je nou met een gedoopt voorhoofd hè, straks toch buiten zal staan. Dan is het eigen schuld. Dan ga je als kind verloren. omdat je je weigerde je door de Vader te laten verbidden. Gemeente, nou begrijpt u het. Hoe groot het is. Lodestein die zong ervan en zegt, ach, er zijn veel titels. Er zijn veel titels. Hè? Je kan dokter zijn en professor, je kan graaf zijn en baron. Eretitels, keizerstitels, koningstitels, erenamen, al te samen. Mooie titels, het is maar schijn. Niet zo eerlijk, zo begeerlijk, als een kind van God te zijn. Of om het te zeggen met de woorden van Johannes de Heer, ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind. Ik ben een koninklijk kind, niet slechts dienstknecht of vriend. Ik ben gekocht met het bloed van mijn Heer. En dat bloed geeft mij recht, meer te zijn dan een knecht. Ik ben Gods kind. Dat verblijdt mij zozeer. Amen. We gaan zingen. Psalm 89, vers 12.
Wij moeten nog wat lezen en dat is het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. En dat gaan we nu doen. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en toen hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie stukken. Ten eerste laat een ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonden heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft om voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen, voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon, Jezus Christus, houden. Zij die dit getuigenis in hun hart en daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden, en wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dat betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van dit brood en deze wijn, en Christus, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en hun veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet volgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dat die zonder enige zonde is. Maar wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten, ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. We zullen eindigen met een dankgebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dag en deze dienst, om uw grote naam eerbiedig te loven en te danken. Wij hebben vanmorgen mogen nadenken over het werk van de Heilige Geest, die ons leidt in de waarheid, die de Heer Jezus verheerlijkt en die uit het hemmen neemt en het ons verkondigt. En vanavond mochten we zien hoe uw vaderlijke gunst en goedheid zo oneindig groot is, dat u mensen die verdorven en slecht zijn, van nature, uit genade aanneemt tot uw lieve kinderen en erfgenamen. Heren, wat is dat een wonder, hoe groot, als we wederom geboren worden en als we met een waar geloof aan Christus worden verbonden. Dat we dan mogen weten door genade een kind van God te zijn en een verzoend vader door hem te hebben. O Heere, geef die grote weldaad, geef die grote zegen aan velen van ons, dat we het mogen weten bij bewustzijn aan deze zijde van het graf, een koninklijk kind te zijn geworden door de Vader bemind, en zijn oog rust zo teder op mij. Heere, dan bent u de allerbeste vader voor zo'n dwars kind als ik ben. Geef ons een gezegende voorbereidingsweek. Geef eerlijkmakende genade naar u toe en naar elkaar toe. Maak ons rechteloos in onszelf. En geef dat we mogen leven van het wonder. Om Jezus wil. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 17 vers 4. Maak uw weldaan wonderdaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. Psalm 17 vers 4. Thank you. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.